Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 131, vers 3 en 4. Hier zingt David hoe hij is tegenover God. Hij ziet daarin het beeld van hoe hij als klein kind was tegenover zijn moeder. In de Bijbel wordt God nooit moeder genoemd of iets wat daar in de buurt komt. Maar het is wel zo dat een moederliefde ook een weerspiegeling, een afspiegeling is van Gods diepe, tere liefde. En dan ook dus het vertrouwen naar een moeder toe. Dat mag een beeld zijn van het vertrouwen naar God toe. En als het in de preek daarover gaat, over de verhouding tot God de Vader, dan mogen we zien, die tederheid is dezelfde als die naar een aardse moeder. En dan nog dieper. Psalm 131, vers 3 en 4. Worden gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen van Psalm 6, het eerste vers. O Heere, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. Psalm 6, vers 1, in antwoord op de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen, Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Nog kort geleden was het Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En als het goed is dan de vraag, ja, wat is dan het werk van de Heilige Geest? Wat betekent het om de Heilige Geest te ontvangen? Nou, Romeinen 8 zegt in de eerste plaats dat die geest leert strijden tegen de zonde. Het tweede, dat die geest verbindt aan de Vader. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Daaruit komt Gods heilig woord als volgt tot ons. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo althans de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die je Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenaam. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Zo wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. In de voorbeden willen we gedenken de heer Koppenol en zijn familie, waar donderdag een schoonzoon plotseling is overleden. En voor mevrouw Nijstad, die nog vanwege longontsteking in het ziekenhuis verblijft. Mogen danken met mevrouw Van Oostrom, die deze week weer thuis mocht komen na een geslaagde operatie in het ziekenhuis. Mogen ook danken met degene die te horen hebben gekregen dat ze voor het schoolexamen geslaagd zijn. Laten wij voor Gods heilige aangezicht ons verootmoedigen en hem in een waar geloof om zijn genade aanroepen. O Heere, getrouwe God, heilige Vader, op deze eerste dag van de week mogen we beginnen bij u. Wat hebben we dat nodig? En wat is het goed om de week niet hoeven te beginnen met onze aardsbezigheden, maar daar waar u spreekt en werkt. Dat niet ons werk voorop gaat, maar uw werk. Wat een rijkdom is het. En wat een onverdiende genade. Zovelen weten er niet van. En zoveel anderen zijn afgehaakt. Maar ons geeft u het. U hebt ons de gewoonte geleerd via onze ouders. Of u hebt ons de behoefte in het hart gewerkt. Door woord en geest. En nu zijn we hier. Of we luisteren mee. En dat spreekt dan niet van onze goedheid, maar van uw goedheid. Heren, wij zitten hier bij elkaar en wij luisteren mee als zondaren. Dat weet u veel beter dan wij, maar wij moeten het ook belijden. Geef ons genade, Heren, om dat echt in te zien. Om geen verwachting te hebben van onszelf. Voor nu niet en voor heel ons leven niet. En voor het sterven nog veel minder. We hebben niets waarop we ons zouden kunnen laten voorstaan als arme, hardnekkige zondaren. Maar wij mogen tot u komen, omdat u tot ons gekomen bent. U hebt uw Zoon in deze wereld gegeven. Een wereld met mensen zoals wij, die uit zichzelf bij u vandaan gaan en tegen u ingaan. Een wereld die niet op u zat te wachten, maar u gaf toch uw Zoon tot behoud, tot zaligheid. U bent er die ons uw Heilige Geest gaf. De Heilige Geest die harten vernieuwt en mensen met u verbindt. U bent er die ons uw woord gaf. Dat woord dat zo vol waarheid is. Een waarheid die de wereld niet kent en die wij uit onszelf niet kennen, maar die u ons bekend maakt. Wij danken u dat u ons uw verbond gaf. U hebt ons daarbinnen een plaats gegeven. U hebt het teken daarvan op ons voorhoofd laten verzegelen. En wij dragen uw naam. En wat een reden hebben wij dan om niet bij u weg te gaan, maar om tot u te komen. Om met alle verwachting tot u te komen. Om niet te hoeven vrezen dat u ons zou afwijzen. Wij zijn er die afwijzen, u niet. U hebt nog nooit iemand naar huis gestuurd die met zijn nood tot u kwam. En wat hebt u ons daar veel verzekering van gegeven. U geeft ons alle reden om te bidden. Alle reden om naar u uit te zien. Alle reden om uw zegen te verwachten. Schenk het ons dan genadig, Heren, omwille van Jezus Christus. Neem weg onze zonde. We zijn ermee geconfronteerd, of u liet ons ermee confronteren. De wet klonk en tegen alle geboden hebben we overtreden. En wij hebben u zo vaak vergeten. En we konden zo meegaan met de wereld. Of we konden zo onszelf laten gaan, toegeven aan ons karakter. We konden zo luisteren naar de influisteringen van de duivel. Vergeef ons. Straf ons niet ongenadig. Maar wees ons genadig, gelijk een vader doet. Heilige Vader, waar bent u toch overvloedig goed? En wat hebben wij uw hart nodig? Laat onze ziel dan naar u snakken. En wil het verlangen van ons hart vervullen. Ook daarin dat wij in deze kerkdienst uw stem mogen horen en uw werk zien. Als we leeg de kerk ingingen, dat we gevulde kerk mogen uitgaan. Als wij vol waren van de wereld, dat we daarin als het ware worden leeggeschud. Dat zo voor ons allen mag gelden, dat wij met hart en ziel op u gericht worden. Wil daarom ook onze aandacht nemen. Wil daarom ook de duivel schelden. Geef dat hij geen kans zal hebben, en zijn trawanten niet, om onze aandacht af te leiden. En wat voor gedachten ook maar ons hart bezetten, laat het in zoverre van ons afvallen, dat wij boven dat alles uit mogen zien en door dat alles heen mogen horen. Leer ons om onze zonden te belijden, onze zorgen aan uw voeten te leggen. Onze plannen aan u te offeren. Neem zo al onze gedachten gevangen door de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Tegelijk bidden we of u ook in al die aardse dingen ook uw gunst wil betonen. Onze plannen, onze moeiten, onze vragen, onze verlangens. U geeft toch ook onze plaats in deze wereld. En mogen u danken voor het goede dat u daarin geeft. Voor school en werk. Voor gezin en huis en buurt. Voor eten en drinken. Voor regen en zonneschijn. U hebt ook in de achterliggende week veel geschonken. In bijzonder danken we u met diegenen die mochten slagen. Een periode kon worden afgerond. En u hebt daarvoor kracht gegeven en verstand. Laat het een wonder zijn. En geef dan ook het verlangen om daarmee u te dienen. En als er ook zijn, misschien ook in onze omgeving, die niet geslaagd zijn, Heere, wil daar dan ook nabij wezen en de weg wijzen. Gedenkt u, meneer Koppenol, in het verdriet dat kwam, schoonzoon die sterven moest. Wat een slag is dat. Wat onbevattelijk. Maar het is u niet onbekend. Het is u niet uit de hand gelopen. En alle gedachten en zorgen en verdriet, daar weet u van. Betoont u dat ook in deze week. En laat toch het licht van de eeuwigheid mogen schijnen, ook over deze dagen van rouw en dood. We bidden u voor mevrouw Nijstad. Wees met haar in het ziekenhuis. Geef dat het toch goed mag gaan. Dat ze ook de toestand van de lichaam als het ware los kan laten in de wetenschap dat u haar vasthoudt. Mogen u danken voor mevrouw Oostrom, die geholpen kon worden. De operatie mocht voorspoedig gaan. Wil het herstel ook schenken. Geef dat het ten goede mag zijn. Wees met allen die niet hier kunnen zijn, maar wel meeluisteren. U weet van diegenen die al langere tijd niet meer naar de kerk kunnen komen. Maar wilt u wel hen opzoeken, dat ze het mogen bemerken. Dat u niet gebonden bent aan de plaats van dit gebouw. Dat u wel gebonden bent aan uw woord. Dat u wel vraagt om geloof en er ook zelf in voorziet. Heere, wees nabij en laat het zo zijn dat alle dingen, de vreugden en de moeiten van dit leven ons zullen uitdrijven tot u. Gedenkt u allen die geroepen zijn om te preken, ook in deze omgeving. Heren, dan zijn er ook die wel preken, maar waar het woord nog nauwelijks open gaat, wilt u hen terugroepen tot uw woord. Geef het alsnog dan in vele kerken uw woord krachtig verkondigd mag worden. Wilt kerkelijk leven in ons land gedenken, dichter bij elkaar brengen, dat u dichter brengt bij uzelf. Zegenwerk van zending, en bijbelverspreiding en bijbelvertaling. Geef het wereldwijd zo uw woord mag uitgaan. Dat velen, ook de meest afgelegenen, uw grote werken mogen horen in hun eigen taal. Wil in verdrukking nabij zijn. En hoop op u leren vestigen. Wij danken u dat we mogen weten dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Ondanks het woede van de gehele wereld en alle machten van de hel. En wat is er wat dat betreft ook een nood? Wat roept het alles om de komst van uw zoon? En dat zien we ook in Israël. Daar is ook zoveel nood en verwarring en verwijdering. Maar u hebt toch beloofd dat Israël zal zalig worden. O, breng uw volk toch spoedig tot uzelf. Dat Christus in het midden daarvan verheerlijkt mag worden. Heere, gedenk zo het Joodse volk wereldwijd. In het uitwendige en allermeest in het geestelijke. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons allen een hart dat brandt van verlangen. Dat uw naam zal worden geheiligd. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid om de door u afgezonderde gaven te geven in de dienst van de Heere. Dat kan voor de diaconie en voor de instandhouding eerdienst en bij de uitgang voor het werk van de kerkvoogdij. Dus de eerste rondgang voor het werk van de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en dan bij de uitgang is er nog een kerkvoogdelijke collecte. Vanavond zal voorgaan om 7 uur dominee van der Brink uit Oosterwolde. Zondag 21 juni om 10 uur dominee Kloosterman uit Lunteren en om 7 uur dominee Vlietstra uit Haaskamp. In de morgendienst is er dan voorbereiding op het heilig avondmaal. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking van gezang 5, het gebed des Heeren, vers 1 en 2. O Allerhoogste Majesteit, wij roepen u als onze Vader nederig aan. Vers 2, geheiligd wordt uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leven uw Vadernaam erkennen mogen. Dus de gebed des Heeren, vers 1 en 2. Gemeente, wat een rijkdom zou dat zijn als in ons doen zijn beeldenis zou blijken. Heb je er ook wel eens last van? Dat het er zo ver vandaan is. Dat je voelt dat je veel te veel op jezelf lijkt. En dat het zo'n verlangen geeft. Verlangen om vernieuwd te worden. Niet maar omdat je zelf beter wilt zijn. Omdat je een beter gevoel wilt hebben over jezelf. Maar omdat je zo graag dicht bij God wilt leven. En dat je zo graag er voor je naaste wilt zijn. Dat je je naaste niet tot last wilt wezen, maar tot zegen. En hoe kun je je naaste tot zegen wezen als je op jezelf lijkt? Maar je zult je naaste tot zegen zijn. En zult God tot eer zijn. Als dat gebed in je leven verhoord wordt. Dat in mijn doen uw beeldenis zal blijken. Dat is waar de Heere zelf ook naartoe werkt. Als de Heere werkt, dan werkt hij naar zichzelf toe. Dan trekt hij van de zonde los, dan verbindt hij aan zichzelf. Daar spreekt dan Romeinen 8 van. Ik noem het al even, het werk van de Heilige Geest. In vers 13, daar zien we dan benoemd, dat hij het kracht geeft, de genade geeft om tegen de zonde te strijden. Maar dan in vers 15, dat hij geeft wat nodig is om dicht bij God te leven. Romeinen 8, vers 15 is de tekst voor deze morgen. We lezen die tekst nog een keer. Romeinen 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord, boven de preek, staat de geest verbindt aan God. Drie gedachten, een slaaf, een kind en de vader. De geest verbindt aan God. Drie gedachten dus, is een slaaf, dan een kind en dan de vader. Als eerste een slaaf. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Geest van de dienstbaarheid zou kunnen vertalen, kunnen weergeven, de geest van de slavernij. En vandaar het eerste punt. Dit stukje begint met het woord want. Er is dus een reden voor wat hiervoor staat. Vers 14. Maar ook vers 14 begint met het woord want. Vers 14 geeft dus de reden voor iets wat er staat in vers 13. En dan ziet u, vers 13 begint ook al met dat woord want. Vers 13 geeft dus weer een reden voor wat er in vers 12 staat. Wat staat er dan in vers 12? Dat het nodig is om niet naar het vlees te leven, maar naar de geest. Niet naar het vlees, dus niet naar jezelf. Niet volgens je eigen karakter, niet toegeven wat er in jezelf opkomt. Niet maar denken van, ik ben zo en ik mag zo zijn en ik mag leven zoals ik wil. Het vlees. Het vlees, dat is dus wat er opkomt uit je eigen oude natuur. Wij zijn schuldenaars. We zijn verplicht om niet naar het vlees te leven. Waarom niet? Nou, dat is dus de reden die staat in vers 13. Als je naar het vlees leeft, zul je sterven. Je kunt niet je eigen leven leiden en dan het eeuwige leven krijgen. Je kunt niet nu leven volgens je eigen idee en straks leven met God. Wie naar het vlees leeft, zal sterven. Maar aan de andere kant, als je door de geest strijdt tegen de zonde, strijdt tegen die werkingen van binnenuit, dan zul je leven. Dus er zit een hele grote drang achter. Als er staat, we zijn schuldenaars om niet naar het vlees te leven, we moeten, we zijn geroepen, Dat is een hele belangrijke reden. Het is een zaak van dood of leven. Daar geeft Paulus dan een nieuwe reden bij in vers 14. Waarom is dat zo, dat je leven zult, als je de werkingen van het lichaam doodt? Dus aan de ene kant kun je zeggen dat je, als je naar het vlees leeft, als je eigen leven leidt, dat je dood wordt. Dat kun je begrijpen, omdat je dan zonder God leeft. Maar hoe is het dan andersom? Als je door de geest de werkingen van het lichaam doodt, waarom zul je dan leven? Sowieso al. Omdat je blijkbaar die werkingen er niet zomaar onder krijgt. Het is niet als je je gedood hebt, wat hier staat. Dat zou misschien ook wel logisch, of dat zou misschien zeker wel logisch zijn. Als je de werkingen van het lichaam gedood hebt, als je zegt ik heb geen zonde meer, ja, dat je dan zult leven, dat is begrijpelijk. Maar hoe kun je nou leven als je nog de strijd hebt tegen de zonde? Als je altijd bezig bent met het doden, het tegengaan van dat wat er uit je eigen hart opkomt. En als je daarbij dus denkt, ik ben helemaal niet zoals ik moet zijn. Ik pas niet bij God. Nou, zegt Paulus, dat is niet helemaal waar, dat je niet bij God past. Als je door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dan laat je je door die geest leiden. Dan zijn de zonden er nog wel, maar die bepalen blijkbaar je leven niet meer. Die zijn niet meer jouw baas. Je laat je leiden door de geest. Als je niet liet leiden door de geest, zou je ook niet tegen die zonden strijden. Maar als je dan door de geest laat leiden, dan ben je een kind van God. Dan sta je aan Gods kant. Alleen wie aan Gods kant staat, laat zich door God leiden. Dus daarom. Als je de werkingen van het lichaam doodt, als je die strijd hebt tegen die zonde, en die strijd die kan wel eens zo heftig zijn en zo moeizaam zijn, en moedbenemend haast, omdat je zegt, ben ik er nou nog niet vanaf, en omdat je voelt, dit past niet bij God. Hoofd omhoog, zegt Paulus. Als je strijdt tegen de zonde, als je je laat leiden door de geest, dan hoor je toch bij God. Dan ben je een kind van God. Kind van God? Als je door de geest laat leiden, nou dat je dan een knecht van God bent. Dat zou ik nog kunnen begrijpen. Dat je zegt, ik vecht aan Gods kant, ik werk aan Gods kant. Ja, dat dan misschien wel, maar een kind van God, dat is wel heel teer. Heel. Dat is al te genadevol, zou je zeggen. En zo voelt het misschien ook niet altijd. Zeg, ja, ik verlang om met God te leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat het oude leven voorbij is. Daar heb ik geen zin meer in. Maar een kind van God, dat durf ik ook niet te zeggen. Dat is zo'n groot woord, een kind van God. Een kind van God is natuurlijk geen vondeling. Er zijn hier op aarde wel kinderen die helemaal geen band hebben met hun ouders. Die zijn ouders. Die zien niet zitten om voor hun kind te zorgen, die leggen hun kind te vondeling. Er zijn ouders die hebben hun kind wel in huis, maar die geven totaal geen liefde. Maar dat geldt hier niet. Als er staat een kind van God, dan weten wij dat gaat om het echte. Zoals het hoort te zijn, in tederheid, in liefde. Zovelen, iedereen die door de geest van God geleid wordt, is een kind van God. Zou je het zo kunnen zeggen? Het is wel een van beide. Je wordt of door de geest geleid, of je wordt door je vlees geleid. En daar moet je ook eerlijk over zijn, daar moet ook eerlijk over gemaakt worden. Eén van beiden is de baas. En dat kun je soms ook zien. Dat kun je denk ik heel vaak zien in de praktijk van het leven. Je wordt door de geest geleid of door het vlees geleid. Het is niet zo dat als je door de geest geleid wordt dat er geen vlees meer is. Maar die is niet meer de baas. En daar ga je ook tegen in. Ik noem zomaar één ding. Het kan zijn dat je eigenlijk best wel een liefhebber bent van voetbal. En dat je het liefst, als het nodig is, 's nachts op zou blijven om het WK te volgen. Maar dan komt iets in je hart van een afkeer tegen al die afgoderij. En al die geldverspilling. En al die zondagsontheiliging. En noem maar op. En je kunt het niet meer. Het trekt nog wel eens. Maar je kunt niet meer, maar gewoon doen alsof het normaal is. En je daardoor laten leiden. En je leven erdoor laten beheersen. Er komt een andere richting. Een andere koning. Dan koning voetbal in dit geval. Of iets totaal anders. Je bent driftig van aard. En je merkt het nog best wel eens. Je reageert zo ineens zonder na te denken weer vanuit je drift. En direct denk je, nee, dit wil ik niet. Dit mag ik niet. Dit hoef ik niet. Ik kan niet meer tegen mezelf of tegen een ander zeggen, ja, nou ja, weet je, zo moet je me maar nemen, zo ben ik nu eenmaal. Er komt een ander verlangen en een andere richting. Strijden tegen de zonde en verlangen naar liefde. Door de geest geleid, het is een van beide dus. Of je laat je leiden door het vlees. Niet dat er dan nooit iets goeds is in je leven, maar je belangrijkste gids is je vlees. Of je laat je leiden door de geest. Niet dat er nooit iets verkeerds is in je leven, maar je belangrijkste leidsman is de geest. En als je door de geest geleid wordt, ben je een kind van God. Er is niet een soort tussenweg. Van ja, het is wel anders in mijn leven, het is niet meer zoals vroeger. En ik hoop ook wel dat ik in de hemel kom. Maar ja, zeggen een kind van God, dat durf ik niet. Nee, dat bestaat niet. Er zijn alleen kinderen van de duivel en kinderen van God. Er zijn mensen die onderweg zijn naar de hel en mensen die onderweg zijn naar de hemel. Het kan wel anders worden. Als je nu onderweg bent naar de hel, dat hoeft het laatste niet te zijn. Juist niet. Daarom zit je hier. Daarom moet je hier ook zitten. Als je onderweg bent naar de dood, dan roept God je tot het leven. Dat kan anders worden. Maar andersom. Als je eenmaal van die weg afgebracht wordt, gebracht op de weg naar God, door de geest geleid, dan hoor je bij God en dan blijf je bij hem horen. Dan kan hij niet meer van je af en dan kun je niet meer van God af. Dat wil je ook niet. Een kind van God. Maar nog een keer, dat kan dus best wel aarzeling geven. Is dat niet een te groot woord? Want dat gaat dan Paulus uitleggen in vers 15. Daar staat dan weer het woord want. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Dat is een uitleg. Voordat die uitspraak, wat Paulus zegt, dan ben je een kind van God. Terwijl je dan denkt, ja, een kind. Echt een kind in die liefde en in die nabijheid. Een knecht, dat zou ik durven zeggen. Nee, zegt Paulus. Nee. Die geest is niet de geest der dienstbaarheid. Dus dan gaat het niet om u. Van ja, maar ik kan het maar van mezelf niet voorstellen. Nee, dat is een goede zaak. Van jezelf moet je maar niet te veel voorstellen. Maar het gaat om de geest. Wat voor geest is het? Door wat voor geest word je geleid? Als je zegt, ik kan niet meer buiten die God. Dan is het die God. Met die Heilige Geest. Die geest is geen geest van dienstbaarheid. Geen geest van slavernij. We hebben beleden vanmorgen. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. God wil juist uit de slavernij bevrijden. Ja, maar het is toch zo dat een kind van God God wil dienen. En u zou het zelfs Paulus voor de voeten kunnen werpen. Paulus, wat was nou het eerste wat je over jezelf zei? Romeinen 1 vers 1. Het allereerste in Romeinen, in deze brief. Romeinen 1, vers 1. Dan zegt hij, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Slaaf van Jezus Christus. Hoe kan dit dan nu zeggen? Niet de geest der dienstbaarheid. Het gaat erom, wat is nu het eerste? Wie is Paulus nu ten diepste? Als Paulus zegt wie hij ten diepste is, dan is dat niet een slaaf. Maar is dat een kind. Als hij dan zegt een dienstknecht, dan betekent dat, als kind wil ik hem gaan dienen. Als kind wil ik me helemaal aan hem geven. Dus je zou kunnen zeggen, zijn identiteit is die van een kind en zijn werk is van een slaaf. Maar niet andersom. Zijn identiteit is niet dat hij nu een slaaf is geworden. Het diepste wat Paulus van zichzelf kan zeggen, wat ieder kind van God van zichzelf kan zeggen, is dus dit. Ik ben geen slaaf meer. Ik ben bevrijd. Ik ben een kind geworden. Kind van de levende God. En wat is dan het verschil? Nou, hoe was dat met die slavernij, kinderen? Ik denk dat jullie er wel iets van weten. Die wet die we net voorlazen. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Waar gaat die over? Waar wijst dat op? Dat wijst terug op die tijd dat Israël in Egypte leefde. En nu heeft de Heere gezegd, ik heb jullie bevrijd uit Egypte met al die wonderen en door de Rode Zee en door de woestijnen. En ik heb jullie verlost uit Egypte. Maar hoe was dat nou in Egypte? Het was vreselijk in Egypte. Ze zaten daar. Ze woonden daar in Egypte. Ze konden totaal niet zelf iets beslissen. De Egyptenaren, die gingen erover. Alles wat ze deden, het werk wat ze moesten doen, de manier waarop ze het werk moesten doen, waarheen ze liepen, waar ze niet heen liepen, alles werd bepaald door Egyptenaren. En als ze niet hard genoeg werkten, dan de zweep. En als er te veel kinderen geboren werden, dan gingen die de nijl in. Altijd hing er een dreiging. Wat was het leven zwaar in Egypte? Altijd moesten ze bang zijn. Bang dat kinderen gedood zouden worden. Bang dat ze zelf gestraft zouden worden. Altijd bang. Altijd benauwd. Gevangen. Nou, zegt Paulus, zo is God niet. Zoals Egypte. Zo is ten diepste, al lijkt het er niet altijd op, maar zo is ten diepste de duivel. Maar zo is niet God. God is niet een boeman die met de zweep klaarstaat. Maar er zijn genoeg mensen die zo over God denken. Die altijd bang zijn voor God, bang zijn dat ze één stap verkeerd zetten, want dan staat God klaar met de zweep, met zijn oordeel. Maar God is toch ook de God van het oordeel? Nou, dat oordeel, dat is er wel, maar dat is niet het wezen van God. God is liefde. En hij toornt alleen als we tegen die liefde ons verzetten. Als we ons aan die liefde niet gewonnen geven. Ja, dan komt er een moment dat God zegt, je hebt mijn liefde altijd afgewezen. Je wilt niet in mijn liefde leven. Dan kun je ook niet in mijn liefde leven. Ja, er is toorn in God. Maar die toorn is tegengewerkte liefde. God is liefde. God is gericht op liefde. De geest van God is ook daarom de geest van de liefde en niet de geest van de slavernij tot vrezen, tot angst. God is niet gericht op angst. Om ons bang te maken. Kijk, wij moeten soms bang gemaakt worden, omdat we anders nergens naar willen luisteren. Wij moeten bang zijn vanwege onszelf. We moeten bang zijn voor de duivel. We moeten niet bang zijn voor God zelf. En als God in je leven komt, dan ontdek je dat. Zolang als je nog buiten God leeft, dan is er angst. Ook angst voor God. Maar als je tot God mag komen, dan verdwijnt de angst. Dus als God angst werkt, dan is dat altijd om de angst te laten verdwijnen. Als God je bang maakt, is altijd om te zorgen dat je niet meer bang hoeft te zijn. Hij is die geest van louter goedheid. De geest van vrijheid. Van vrede. Van zaligheid. Daarom, zegt Paulus, als je door de geest geleid bent, dan ben je niet een slaaf van God. Als je door de geest geleid wordt, dan laat je niet lijden en regeren door angst. En dat je elke dag bang bent. Oh, wat zal God nu weer van me vinden? En hoe zal hij me nu weer willen straffen? En dat je met een grote kramp denkt, ik moet wel netjes in het paadje blijven. Ik moet wel dit en ik moet wel dat, want anders zwaait er wat. Nee, als je niet met God leeft, dan zwaait er wat. Maar als je met God leeft, dan gaat de angst weg. Dan gaat de slavernij weg. Dan is er dus dit leven van een kind. Onze tweede gedachte, een kind. Je hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Je hebt ontvangen, staat er, en de aanneming tot kinderen. Dat maakt dan wel duidelijk, er moet wel iets gebeuren. Het is niet vanzelf. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, nou maar we zijn allemaal kinderen van de lieve God. En niemand hoeft ergens over in te zitten. Het is een wonder. Het is een gift van God. Je hebt ontvangen. Je kunt alleen maar ontvangen. Je kunt niet verdienen, je kunt het niet maken, je kunt niet God naar je toe trekken, je kunt God niet bevelen. Ontvangen. Het is Gods gave. Zoals we met Pinksteren natuurlijk heel duidelijk zien. God geeft de Heilige Geest. Hij stort de Heilige Geest uit. En dan is het ook in je eigen leven. Hij komt. Hij werkt. Als die geest werkt, als je hart open gaat, dan is er ook die andere kant, de aanneming tot kinderen. De aanvaarding van God. Dat God zegt, ja, je mag mijn kind zijn. Wanneer gebeurt dat? Ik kan er nu alleen maar kort over spreken. Je kunt in Romeinen, in de eerdere hoofdstukken, er veel meer van zien. Vooral Romeinen 3 en 4. Hoe gebeurt het dan? Waar moet het dan naartoe? Om die geest te ontvangen. Om het leven met God te gaan kennen. Dan roept de Heer op tot geloof. Dus aan de ene kant de gave van God, aan de andere kant de roeping, een bevel voor het geloof in God. In de weg van het geloof, in de weg van de geest. Die twee dingen, dus de geest die tot ons komt en het hart dat gaat uitroepen naar God. In die weg ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen. Je kunt het vergelijken met de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon, die had in zijn hart een grote afkeer van zijn vader. Hij wilde niet bij zijn vader wezen. Altijd werken. Altijd maar beperkingen. Die zag zijn vader eigenlijk een beetje als een slavendrijver. Hij had zijn vader nooit goed gekend, maar zo keek hij naar zijn vader. En wat hij zich gedroeg als een opstandeling, was het ook waar. En zijn vader moest hem voortdurend zeggen, nee jongen, doe dat nou niet. En jongen, ga nou eens aan het werk. Enzovoorts. Dus ja, hij had door eigen schuld een leven als een slaaf. En zo heb je dat ook. Als je wel naar de kerk gaat, maar je kent God niet, dan heb je door eigen schuld in de kerk een leven als een slaaf. Dan denk je, nou, wat is dit nou? Al dit mag wel en dat, dit moet wel en dat mag niet. Maar dat komt doordat je zelf niet God wilt zien zoals hij is. En zo ging ook die verloren zoon tegen zijn vader in. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga. En hij ging naar een vergelegen land en leefde zonder zijn vader. En hij dacht, nu ben ik pas gelukkig. Maar hij raakte alles kwijt. En toen hij helemaal aan de grond zag, toen ontdekte hij wat hij eigenlijk overboord gegooid had. Toen kwam het in zijn hart. En hoe kwam dat nou in zijn hart? In zijn hart daar klonk dit, ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En dus dat leefde in zijn eigen hart. Kun je zeggen, dat is dat werk van het geloof dat naar God trekt. Zo trok zijn hart naar zijn vader toe. Waar kwam dat nou van? Dat kwam van de liefde van de vader. Die liefde van de vader. In een gelijkenis kun je het nooit helemaal vertellen. Maar eigenlijk kun je zeggen, die liefde, toen die vader in zijn land was en die zoon in het vergelegen land, toen zocht die liefde van de vader hem op. Dat kun je zien aan deze woorden in de gelijkenis. Toen hij nog ver was, zag hem zijn vader. Zijn vader zag hem. En toen zag die zoon zijn vader in gedachten. En hij kon niet meer bij zijn vader wegblijven. En hij zei, ik zal opstaan. En hij ging. En hij kwam bij zijn vader. Wat merkte hij toen? Open armen. Aanvaard. Hij was niet waard, zegt hij. En toch, hij kreeg het. Mijn zoon. Aanvaard als kind. En stel dat hij nou een vriend had meegenomen. Zoals je ook wel kerkgangers hebt. Die met God, van God hebben afscheid genomen. Ze zijn gedoopt. Net als die verloren zoon eigenlijk. Ze zijn gedoopt. Maar ze gaan de wereld in. Ze komen tot bezinning. En ze keren terug. En ze nemen uit de wereld iemand mee. Die niet gedoopt is. Die er niks van wist. Ja, kom joh. Er is een ander leven. Stel dat die verloren zoon dat gedaan had. Die had in dat verre land iemand meegenomen die ook zo'n honger had. En ook iemand nodig had. Kom, misschien heeft mijn vader ergens nog wel een plek op de hooizolder. Als hij dat nou gedaan had, het staat niet in de gelijkenis, maar ik geloof wel dat de hele Bijbel datzelfde zegt. Dan had die vader gezegd op de hooizolder, natuurlijk niet. Er is ook een kamer. Vanaf nu ben je ook mijn zoon. Wie ook maar tot God komt, die ontvangt de geest van de aanneming tot kinderen. Dus een weggelopen kind met een gedoopt voorhoofd. En iemand die geen kind van hem was. Wie komt tot deze God, die wordt aanvaard. Dat is die, dat ruime hart van God. Het is niet dat wij het dan waard zijn. Het is niet dat wij onszelf tot kind maken. Het is een gift van God. Helemaal van God. Hij zegt ja, ik accepteer je. Ik adopteer je als mijn kind. Voor eeuwig. Er gebeurt dan wel wat. Dan voel je wel. Eigenlijk bestaat het niet. Hoe kan het? Ik zijn kind mag zijn. En zo zal het zijn vanuit welke kerk dan ook. Er zijn allerlei soorten kerken. Ook kerken die aan de ene kant wat vragen hebben, of aan de andere kant wat vragen. Terwijl er toch overal kinderen van God zijn. En wat is nou de herkenning? Het is een wonder. En de een zegt het zus en de ander zegt het zo. Maar het is een wonder. Een wonder om bij God te mogen horen. En er is niks natuurlijks aan. Natuurlijk ben je een kind van God. Doe niet zo moeilijk. Het is logisch. Het is helemaal niet logisch. Het is zo wonderlijk. Als God zegt, kom, je mag mijn kind wezen. Je mag aan mijn hart leven. Je mag in al mijn goederen delen. Dat is zo'n wonder. Want je moest zeggen, ik ben van een weg gelopen. En ik ben het waard om inderdaad als een vondeling in het rijk van de duivel te moeten verdwijnen in feite. Alles gebeurt en toch aanvaardt. Dat heb je dus niet aan jezelf te danken, maar dat is nou het werk van die geest. Zo'n geest is hij. De geest van de aanneming tot kinderen. Waarom staat hij dan de geest? Nou, dat heeft natuurlijk met het hele hoofdstuk te maken. Maar wij zouden, dus ik stel die vraag hierom, wij zouden kunnen denken, we hebben een vader van de aanneming tot kinderen. He, wij mogen weten, wie tot God gaat, de vader zal een zondaar die tot hem vlucht aanvaarden. Waarom staat hij nu? De geest der aanneming tot kinderen. Omdat de geest het is die de verbinding legt. De geest is het die in je hart dat verlangen roept, wakker roept. Die je hart gaande maakt. En het is dezelfde geest die bij God hoort. Je hoeft nooit bang te zijn dat de geest in je hart gaat werken. Als je verlangen hebt naar God, dat dan God zal zeggen, ja maar ik heb niks met jou te maken. En die geest die je wakker schudt, die geest die je verlangend maakt, die kent God door en door, want die is God. Die is één met de Vader. Daar zit toch niks tussen. Hij zal nooit met iemand, als het ware als leidsman, met iemand bij de Vader komen, waarvan de Vader, ik zeg nu een beetje onbiedig, maar dan begrijpt u het, waarvan de Vader zegt, nou, waar ben je nu mee aangekomen? Maar dit kan niet. Nee, dat bestaat niet. Hij is één. Dus die geest, daar zit zo'n zekerheid in. Dat degenen die door de geest geleid worden, door God aanvaard worden. Dat degene van wie God het hart opent, dat hij mag weten. Hij heeft een geopend hart voor mij. Het is de geest die werkt van hart tot hart. En daarom ook die toon van de roep, onze laatste gedachte, de Vader. De geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. In dat eerste woord, de aanneming tot kinderen, en daar zit dan in de activiteit van God. Dat God zegt, je bent welkom, ik aanvaard je, niet om zo te blijven, ik aanvaard je ondanks je zonde, omdat ik je zonde wegneem. Die aanneming tot kinderen, dat is bij God, maar dan gebeurt er ook in je eigen hart iets. Dat kan niet missen. Als God zegt, mijn kind, dan gaat je hart zeggen, mijn vader. En misschien is dat nog wel belangrijker dan wat we over onszelf zeggen. Als je bij jezelf aarzelen kunt, ja, durf ik het nou te zeggen, ik ben een kind van God. Ik zou zeggen, dat is niet het belangrijkste. Niet wat u over uzelf zegt is bepalend. Nee, bepalend is wat God over u zegt. Maar in uw leven is het bepalend wat u over God zegt. Hoe ziet u hem? Wel zegt hier de tekst. Wij gaan roepen, Abba, Vader. Zo zie je God. Wat zit daarin? Daar zit in. De vrees is eruit. De angst. God zien als een boeman. Die je eigenlijk niet onder ogen durft komen. Daarom staat er eerst dat woordje Abba. Abba. Wij zouden zeggen papa. In bijna elke taal hebben een vader en moeder eenzelfde naam. Het eerste woordjes van een kind zijn natuurlijk heel eenvoudige woordjes. Een kind kan nog geen hersteld hervormde kerk zeggen. Of weet ik veel wat voor ander moeilijk woord nog meer. Een baby, een peut of een dreumes leert de meest simpele woordjes. Dada en tata en papa of mama of Abba en Amma. Dat is dan de taal Aramees, de taal waarin Paulus opgegroeid is. Dus die woorden die hier staan zijn de woorden van een peuter. Ik denk dat wij, ik weet niet zeker hoe het hier is, maar ik verwacht dat het hier ook zo is, dat ook kinderen als ze opgroeien nog steeds papa zeggen. Maar op Urk was het zo dat de allerkleinste kinderen mama en papa zeggen. Maar als ze dan een beetje groter zijn, dan wordt het vader en moeder. Dus als je daar papa zegt tegen je vader, dan klinkt dat ontzettend kinderachtig. Maar een baby doet dat. Omdat dat er zo'n eenvoudig woordje is. Dus dit zou je kunnen zeggen zijn de eerste woordjes van een ziel richting God. Abba. Een woord van tederheid. Een kind weet nog van bijna niks, een baby. Het weet nog niet van de hersteltevormde kerk, maar het weet nu überhaupt niet van een kerk. Maar het weet wel van een vader en een moeder. Die vader en moeder die staan heel dichtbij. Die vader en moeder zijn vertrouwd. En nu is natuurlijk een moeder nog iets meer vertrouwd dan een vader, maar ook een vader. De stem van een vader kent een kind al voor de geboorte. En nu ga ik uit van een situatie zoals die hoort te zijn. Een liefhebbende vader en een liefhebbende moeder. Er zijn ook situaties dat het anders is. Ontwrichte gezinnen. En misschien zijn er hier ook wel die ermee te maken hebben. Die zeggen, ik heb helemaal niet zulke warme herinneringen aan vroeger. Of anderen, die hebben hun vader nooit gekend. Vader al gestorven voor de geboorte of net na de geboorte. En dat verdriet is er ook. Maar Paulus gebruikt hier het beeld van zoals dat Gods bedoeling is. Dat er een vader en een moeder zijn die hun kind liefhebben en waar een kind zich vertrouwd voelt. Het voelt zich vertrouwd, zo zegt Psalm 131 het, op de schoot van moeder. En het voelt zich vertrouwd met de stem van vader. En later zijn het ook de armen van vader en dan wordt het ook de geur van vader. Maar het begint met de stem. En zo is het ook bij God. Toch? Herkent u dat? O Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in het oor. O Vader, hoe rijk is mij uw woord, hoe snak ik ernaar om van u te horen. Herken je dat? Hoe veilig. Hoe bevrijdend, hoe bepalend is die stem van God. Zodat het niet meer anders kan of je hart. Rust in hem, vader. Zelfs als je het woord vader, misschien ook door opvoeding of waardoor dan ook, door alles wat er tegen is in je eigen hart, dat je het woord vader nog nauwelijks durft gebruiken, dan is het toch wat eigenlijk je ziel doet. Dat roept, Abba. Nergens anders kan ik rusten. Nergens anders kan ik veilig zijn dan daar, waar u bent. En waar u bent, daar spreekt u. Waar u spreekt, daar weet ik. Mijn God is er. Hij is niet ver bij mij vandaan. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Abba. O goede, allergenadigste, vader. Tegelijk ligt in dat vader ook het gezag. Het is niet alleen, om zo te zeggen, de lieve papa. Maar het is ook het hoofd van het gezin. En hij die zijn gezin beschermt, is ook die zijn gezin leidt. En wie God in zijn liefde nodig krijgt en vertrouwt, die erkent hem ook in zijn gezag. Dat kan hij missen. Maar dan is het niet meer het gezag van een slavendrijver met een zweep. maar het gezag van een vader met een vaste, goede hand. Dan begrijp je ook dat Paulus toch zegt, een dienstknecht. Een gewillige dienstknecht, geen gedwongen dienstknecht, geen bange dienstknecht, maar een gewillige, een liefhebbende, een vertrouwende dienstknecht. Als hij je vader is, als hij je alles is, waarom zou je hem niet willen dienen? Hoe zou je anders kunnen dan hem dienen? Ik sprak van de week een vrouw, ze was Rooms-Katholiek opgevoed. Maar ze was best wel geïnteresseerd eigenlijk in, onze kerk en hoe ik erin stond. We hebben wel een uur lang of langer gesproken. Zeg, ja, sorry, ja, ik vraag maar. Ik zeg, ja, doe maar, ik vind het alleen maar mooi als u vraagt. Zij stelde allerlei vragen over hoe zit het nou met de Roomse kerk en de Protestantse kerk en Luthers en gereformeerd en zo. En op een gegeven moment, ik weet niet meer precies hoe het kwam, maar ik zeg, ja, ik verlangde naar om God te dienen. En dienen. En waarom? Ja, doen wat hij van me vraagt. En, dat, ik weet niet meer precies, maar in elk geval zei ik erin dat ik niet het gevoel dat ik het goed genoeg deed. Dat het altijd het gevoel is, je zou hem graag meer willen dienen. Volmaakter. Met meer toewijding, met meer liefde. Nou, zeg joh, ja, je doet het toch goed? Waarom zo moeilijk? Moet dat per se van God? Is God zo hard voor je? Nou, goed, ze begrepen het eigenlijk nog niet helemaal. Ik zeg, nou, ik mag weten. En daarom is het helemaal niet hard, ik mag weten. Hij heeft mij aanvaard. En het staat of valt niet meer met wat ik voor hem doe. Hij is mijn vader en dat blijft hij. Ik ben zijn kind en dat blijf ik. Dat hangt er niet meer vanaf of ik het nou goed doe of verkeerd doe. Maar als ik zie wat een grote liefde hij voor me heeft. En als ik zie hoe volmaakt hij is. Dan zou ik hem wel graag meer willen dienen. Hij is het waard. En hij is zo zuiver. Dan kan ik toch niet tevreden zijn met een beetje halfslachtigheid. Merkte zij, begreep het verschil nog niet zo goed tussen een slaaf en een kind. Maar als je het bent, dan kun je het niet meer anders zien. Nee, geen slavernij. Geen angst. Niet dat er nooit meer angst is. Maar dat is een angst. Die voortkomt uit dat je het zicht op God kwijtraakt. Als je God niet ziet, dan heb je reden om bang te zijn. Maar als je God in het oog hebt, dan geen angst, geen slavernij, maar vreugde, liefde en dienstbaarheid. Dienstbaarheid van een kind voor de allerbeste vader. Amen. We zingen uit de Gebedsheren nu de laatste twee versen. Vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heere, die door uw geest ons troost en leidt. Vers 10. Ja, amen, trouwe Vader. Ja, wij maken staat op uw genade. Gezang 5, vers 9 en 10. Laten we Gods aangezicht zoeken in dankgebed. O trouwe Vader, dat u naar ons vraagt, ontrouwe kinderen. Wat een wonder, wij danken u voor uw grote geduld. Wij danken u dat u door uw Heilige Geest zorgt dat het ervan komt. Dat wij tot u komen. En als het nog niet gebeurd is, dat het nog gebeuren kan. O, laat toch niemand van ons achterblijven. Maar wil ons allen door uw woord en geest trekken. Opdat wij het kunnen zeggen. Met hart en ziel. Abba. Vader. Dat wij zullen leven in deze wereld als kinderen van u, die hemelse Vader. Opdat anderen in ons uw beeld mogen zien. O, daar bidden we ook om, Heere. Geef dat wij een goed getuige zijn van u. Dat wij in woord en wandel naar u zullen doorverwijzen. Dat anderen vanwege onze woorden en vanwege ons leven niet geërgerd zullen worden, maar voor u gewonnen. Zegen ons dan en stel ons tot een zegen, persoonlijk en ook als gemeente, door deze gemeente als mag zijn als een licht op de berg, die niet, als een licht op de kandelaar, als een stad op de berg die niet verborgen kan blijven. Wij zien zoveel die van u niet weten. Ze hebben u niet minder hard nodig dan wij. En wij hebben niet meer recht op zaligheid dan zij. Heere, zegent u het gemeenteleven, zegent uw werk van evangelisatie. En ieder die daarin mag werken. Gedenk ons het verdere van deze zondag. Wil ook vanavond ons weer bij elkaar brengen. Wil intussen ons niet loslaten, geef dat wij u niet zullen loslaten. Maar laat deze dag zo zijn als een dag tot uw eer, tot onze zegen. Wij danken u voor uw goede gaven, voor uw trouwe zorg over ons, ook deze morgen. U hebt veel geschonken. Er moet ook veel vergeven worden. Maar doet u het genadig om Christus wil. Amen. Wij zingen dan tenslotte van Psalm 143, de versen 8 en 10. Psalm 143, vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En vers 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dus 143, 8 en 10. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. En ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.